Goedemorgen, mijn naam is Jaap van der Ham. En namens wijkgemeente De Fontein heet ik je hartelijk welkom hier in de kerk. Ook als je online deze dienst met ons meebeleeft. Ook een welkom aan de gasten in ons midden. In deze dienst gaat dominee Jasper van Schijk uit Zeist voor. Fijn dat je er bent. Het orgel wordt deze morgen bespeeld door Jacques Marcus. Ook fijn dat jij er bent. De bloemen zijn als groet van de gemeente en ter bemoediging bestemd voor de heer Roelof Bakker. Na afloop van deze dienst ben je van harte welkom voor een kopje thee, fris of water achter in de kerkzaal. Vanavond om 6:30 is hier in de Fonteinkerk een gezamenlijke dienst waarin dominee Baggerman voorgaat. De dienst begint om 6:30. Wil je meer betrokken worden bij of wil je meer informatie over onze wijkgemeente? Bij de infotafel in de hal is men hier graag van dienst. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 65, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u en jou een goede en gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet loslaat wat zijn hand ooit begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen een lied waarmee we willen naderen tot God en elkaar bij hem willen brengen. Een passend lied, denk ik, zoals we dat doen. Hemelhoog 286, Vader vol van vrees en schaamte. Laten we bidden. Heer onze God, Vader van ons leven, hier zijn wij. Voor u verschijnen wij. Zien feilloos wat wij nodig hebben, hoe wij hier zijn en wie we zijn. We vragen u om af te breken in ons wat u in de weg staat en ons toe te rusten met alles wat ons helpt om te doen en te zijn waartoe we door u geroepen zijn. God, u bent ons altijd ver vooruit met de macht van uw liefde, met uw goedheid. En wij komen vanochtend niet naar u toe met een heel gaaf geloof en met veel belovende woorden, maar wij beroepen ons op uw beloftes en we bidden u. Wilt gij ons weer aanvaarden en ons in uw dienst nemen? Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij worden opnieuw toegewijd aan God en aan elkaar en aan ons eigen leven, denk ik. Met woorden vanochtend ook verderop in de dienst uit het evangelie van Matteüs. Eerst de woorden van Jezus uit de bergrede, Matteüs 6. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg. Dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar jouw schat is, daar zal ook je hart zijn. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Wat maken jullie zorgen over je kleding? Kijk weer eens naar de lelies in het veld, hoe ze groeien. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zegt Jezus, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Het zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. We zingen een lied. Een lied, denk ik, dat ons weer mee trekken, verder nemen op die misschien smalle voor ons, maar toch zorgeloze weg achter Jezus aan. Wil je opstaan en mij volgen? Hemelhoog 386. Laten we samen bidden om de leiding met Gods Heilige Geest en de opening van Gods woord. Voor ons hier straks in de kerk en voor de kinderen in hun ruimte. Laten we bidden. Wij hier en alle die met ons verbonden zijn. Barmhartige God, dat wij met lijf en ziel mogen bestaan in U en Gij in ons, daarvoor danken wij U. Misschien hebben we amper een benul van wat dat zou kunnen zijn, met lijf en ziel in U te bestaan. Maar we bidden U, voordat we uit Uw woord gaan lezen, dat Uw geest bij ons zal zijn, om ons er een vermoeden van te geven of een opening te bieden, om met U te kunnen leven, te mogen leven en naar U toe. En naar Uw rijk toe te leven. We bidden U dat Uw geest onze ogen en onze harten zal openen. Voor wat verborgen al aanwezig is. Het koninkrijk van de hemel hier op aarde. Van zoveel kanten wordt dat ontkend. Dat rijk van U. Maar Uw woord zal ons er weer van vertellen. En Uw Zoon Jezus zal het ons verkondigen en ons Uw rijk aanzeggen. Laat door de kracht van Uw Heilige Geest, bidden we, eerbiedig, een tipje van de sluier over Uw Koninkrijk worden opgelicht. Dat wij Uw verborgen aanwezigheid en leiding durven te vermoeden. Erop durven te rekenen. En mee willen leven en daarin een nieuw begin vinden. Als mensen van U. Als mensen van Uw ontferming over ons en over alles wat adem heeft. Amen. Ik wil graag de kinderen even uitnodigen om naar voren te komen, voordat jullie naar jullie eigen ruimte en dienst gaan. En een verhaal uit de Bijbel gaan lezen. Ah, jullie gaan daar zitten. Dan ga ik hier een beetje voor staan, denk ik. Goedemorgen. Nou, wat zien jullie er zomers uit, zeg, allemaal. Het lijkt alsof jullie allemaal al op vakantie bent geweest, zo bruin als jullie zijn. Fijn dat jullie in de kerk zijn vanochtend. Ik heb een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft een lievelingsknuffel? Ja, heb jij een lievelingsknuffel? Maar wie heeft misschien wel meer lievelingsknuffels? Ik denk, ik kan eigenlijk niet goed kiezen. De ene keer dan, ja, heb je ook. Heb je veel knuffels bij je bed misschien wel liggen? Of als je s'avonds naar bed gaat? Dat je hier... Wie van jullie gaat eigenlijk zeggen van... Ik ga eigenlijk nooit slapen zonder dat ik mijn knuffel heb. Ja. Stel je nou voor, hè? Dat je bijvoorbeeld... Dat je op vakantie gaat of zo, hè? En de boel is allemaal ingepakt en iedereen staat klaar. En in één keer denk je... Waar is mijn knuffel gebleven? Stap je dan in de auto of denk je dan eerst moet die knuffel gevonden worden? Dan moet die knuffel gevonden worden, hè? Ja. Dan moet die papa en mama misschien wel helpen. Ja. Of dat je s'avonds denkt, nou moet ik naar bed toe. Maar waar is hij gebleven? Ik ga echt niet slapen voordat ik mijn knuffel heb. Ja. Ja. Dan ga je hem zoeken tot je hem gevonden hebt. Eigenlijk de verhalen die we vanochtend in de Bijbel gaan lezen, die lijken daar wel op een bepaalde manier wel op. Die gaan denk ik ook allemaal over iets wat je heel erg lief hebt. Maar soms kwijtraakt en dan gaan zoeken tot je het gevonden hebt. Ik denk eigenlijk dat de hele Bijbel gaat over zoeken en vinden. Jullie gaan geloof ik een verhaal lezen, een aantal van jullie, over Isaac en Rebecca. Isaac die Rebecca ontmoet, vindt. Zijn vrouw. En op dat moment heeft hij eigenlijk alles wat hij nodig heeft. Hij vindt eigenlijk de liefde van zijn leven. En zijn vader Abraham, die vindt ook weer een soort nieuwe hoop en geloof. En die krijgt weer zin in de toekomst doordat zijn zoon Rebecca heeft gevonden. En eigenlijk het hele verhaal wat gaande is daar in de Bijbel over God die Abraham wil zegenen en Isaac, waaruit een heel volk geboren zal worden. Dat hangt allemaal van het zoeken en vinden van Isaac en Rebecca af. Een verhaal over zoeken en vinden. En denk ik, als je het verhaal met elkaar leest, ontdek je dat God ook vindt wat hij zocht. Mensen. God vindt wat hij zoekt. Daar gaat denk ik de Bijbel over. En wij zijn misschien wel in de Bijbel die knuffels. Dat God niet naar bed toe gaat, zeg ik maar eventjes, zonder dat hij zijn lieveling gevonden heeft. En dat ben jij. Dat zijn wij. Nou, jullie gaan erover lezen. Een andere groep gaat over Psalm 139 nadenken. En we gaan nu een lied zingen. En dat lijkt al een beetje op die psalm die jullie straks gaan, sommigen van jullie ook gaan lezen. God kent jou. Ik denk dat we gaan zingen.
We lezen twee fragmenten waarin Jezus ons via gelijkenissen de betekenis van het koninkrijk van God uit wil leggen. Al deze dingen zei Jezus in gelijkenissen tot de menigte. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tot hen. Zo moest in vervulling gegaan wat gezegd is door de profeet: ik open mijn mond om in gelijkenissen te spreken. Ik zal bekendmaken wat sinds de grondvesting van de wereld verborgen was. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem
en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die ene parel. We zingen nu uit Hemelhoog lied 373, Grote God, zie ons verlegen.
Na de verkondiging zingen we een wat klassieker kerklied. Vroeger zouden we zeggen een heel bevindelijk lied. Het is denk ik een mystiek, intiem lied. En in de oude liedboeken staan, in sommige oude liedboeken staat het lied, de tekst van het lied afgebeeld in de vorm van een avondmaalskelk. En dat is niet zonder reden. Alsof die tekst en hoe het afgebeeld wordt. Je vertelt wat gemeenschap met Christus is. Gij zijt mijn parel en mijn schat. Lied 508. Gemeente van Jezus Christus. Ik geloof tot een paar jaar geleden, ik weet niet of je die serie nu nog op Netflix kunt zien, maar waarschijnlijk wel op een of andere streamingdienst. En misschien hebben sommigen van jullie die serie ook wel bekeken. Het was een paar jaar geleden een bekende serie over een Joods-orthodoxe familie in Israël. Stiesel heette die serie, Stiesel. Naar de achternaam van die familie, de familie Stiesel. Nou, vader, moeder, een oma, broers, zussen. Nou heeft een van de zonen van het gezin, van die Joods-orthodoxe familie, heeft voor een orthodoxe Jood nogal een ongewoon beroep. Akiva heet hij. En Akiva is namelijk geen rabbijn, maar is schilder. Kunstschilder. Een begenadigd kunstenaar is hij. En er wordt in die kringen een beetje argwanend naar gekeken. Want zij leven van het woord en niet van afbeeldingen. Maar Akiva is kunstenaar geworden. Zijn werk wordt goed verkocht, maar op een bepaalde manier, op een bepaald moment raakt hij toch aan de grond. Terwijl hij juist een meesterwerk had afgemaakt. Kunsthandelaren die doen alles om dat ene werk van hem te bemachtigen en ze bieden hem grof geld. Een rijke Joodse familie maakt jacht op zijn schilderij. Maar wat er ook wordt geboden en welke koper zich ook aandient, Akiva die weigert te verkopen. Ondertussen raakt hij steeds verder aan de grond. Hij wordt zijn huis uitgezet. Hij bedelt bij zijn broers en zussen en vader en moeder om geld. Hij zwerft over straat met dat metershoge schilderij onder zijn arm. Overal zult hij het mee naartoe. Een armoedzaaier met een meesterwerk onder zijn arm. Nou, in uiterste nood, onder druk van een handelaar, verkoopt hij toch ten lange leste het schilderij. Om het daarna meteen weer terug te kopen, omdat hij spijt krijgt dat hij het verkocht heeft. En hij valt de vrouw aan wie hij het had verkocht zo lang lastig, totdat ze het weer aan hem terugverkoopt. En ook daar schiet hij dan weer bij in, qua geld. En is hij nog armer. Op dat schilderij staat het portret van zijn overleden vrouw. Zij was zijn schat. Zijn parel. En als kijker is het niet om aan te zien, vond ik, hoe Akiva steeds verder afglijdt. En telkens als je zit te kijken, denk je, jongen toch. Wees nou toch eens verstandig, maar je gaat er aan zo. Zo kun je toch niet leven, joh. Zo zonderling, zo irrationeel. Je hebt een meesterwerk in handen, oké, maar je sterft van de honger. Akiva Stiesel, deze armoedzaaier met het meesterwerk onder zijn arm. Ik dacht, je zou hem zo kunnen laten aanschuiven in het koninkrijk der hemelen, waarover Jezus spreekt. He, tussen die koopman uit de gelijkenis van Jezus en die arbeider die een schat vond. In hun gezelschap zou Akiva op zijn plek zijn, vermoed ik. In hen vindt hij zijn soortgelijke. Misschien is die koopman uit die gelijkenis die ons net werd voorgelezen, die koopman van Jezus nog wel moeilijker te plaatsen. Het enige wat hij nog bezit is één parel. Alles wat hij bezat heeft hij moeten verkopen om deze ene parel te kunnen bezitten. Hij bezit, stel ik me voor, de kostbaarste parel ter wereld en verder niets. Misschien zat die andere korte gelijkenis over de schat in de akker dan toch net iets dichter bij ons nog. is hij net ietsje begrijpelijker voor ons. Want wat die man doet, dat kunnen we misschien nog begrijpen. Daar kun je misschien zelfs wel bewondering voor hebben. Voor zijn durf. Hij is eigenlijk de klassieke geluksvogel. Hè? Als hij zomaar tijdens zijn dagelijks werk, tijdens het ploegen misschien, op het land van een ander, op iets hards in de grond stuit. En het blijkt geen steen, maar een schat te zijn. Puur geluk. Pure mazzel. Maar hoe hij die schat vervolgens voor zichzelf weet veilig te stellen, dat is gedurfd. Dat is heel listig. Niks zeggen. Alles wat je hebt verkopen. Zodat jij genoeg geld hebt om die akker te kunnen kopen. Enkel en alleen vanwege die schat die daar verborgen ligt. Waar niemand van weet, behalve jij, denk je. Misschien moet je wel een of ander verhaaltje verzinnen om de eigenaar van die akker in onwetendheid te laten. Misschien moet je je eigen vrouw en kinderen om de tuin leiden. Het maakt niet uit als jij die schat maar hebt, want die zal jou rijk maken. Het is listig en het is gewaagd. En pure mazzel. En het is net geen diefstal, maar het is wel hebberigheid. En er kunnen zomaar allerlei leugentjes mee gemoeid zijn geweest. Zo is het koninkrijk van de hemel, zegt Jezus. Als zoiets gebeurt, als iemand zoiets doet, zo roekeloos, zo listig als die verborgen schat wordt veiliggesteld, zo waanzinnig als die koopman die verliefd wordt op een parel. Het ligt dus voor de hand dat jij dit niet erg serieus zult nemen. Dat koninkrijk van hem. Het ligt dus voor de hand dat je even glimlacht als je zoiets leest of zoiets voor je ogen ziet gebeuren. Of dat je iets van medelijden zoekt, voelt ergens met zo'n koopman. Hè, dat je denkt, ja, je emoties of je ja, liefde maakt blind of weet ik veel wat allemaal wat je denkt. Of dat je medelijden voelt met Akiva en zijn schilderij. Je kunt er misschien iets in meevoelen, maar je kunt moeilijk serieus nemen als een soort navolgenswaardig voorbeeld. En dat komt, als dat zo is, omdat jij ziende blind bent. Ziende blind ben je dan. Ziende blind noemt Jezus dat. Zo typeerde Jezus de meeste reacties van de mensen op zijn gelijkenissen. De mensen, ze staren zich blind op zijn verhaaltjes. Ze staren zich blind op hemzelf. 1 op de 4 mensen, die vat het, zei Jezus. Dat was zijn inschatting, zijn eigen inschatting. 1 op de 4 valt het zaadje van het koninkrijk in goede aarde. In goede bodem, waar het kan ontkiemen en tot groei en tot bloei kan komen. Het koninkrijk. 1 op de 4 die ontdekt in mij, in wat ik doe en wat ik zeg, een verborgen schat onder de oppervlakte van de dingen. Ik vind het zelf wel iets lastigs, dat bij Jezus, hè, dat spreken in gelijkenissen. Een communicatiedeskundige die zou denk ik zeggen, nou dit, hoe Jezus dat doet met die gelijkenissen, die manier van communiceren, dat is nou net een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Als jij nou een boodschap wil overbrengen en jij bent overtuigd van de kracht en de waarheid van jouw boodschap. Als jij weet dat jij een schat gevonden hebt of een kostbare parel, dan ga je die schat toch niet verbergen met woorden of in allerlei dubbelzinnige gelijkenissen. Maar Jezus die doet niet anders. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen met hen, staat er in dit hoofdstuk 13. Hoe moet je dat nou taxeren? Deze op het eerste oog zo ineffectieve manier van communiceren. Ik moest bij die gelijkenissen van Jezus weer eens aan Johan Cruijff denken. Komt misschien ook vanwege dat wat teleurstellend verlopen WK. Dat ik bij een paar studieontwijkende momenten weer oude filmpjes van Cruijff zat te bekijken op YouTube op een woensdagochtend. Maar goed, er is toch een preek uitgekomen. kruif. Even niet als een voorbeeld straks, maar ter vergelijking. Als je kruif, weet je het nog, vroeger op tv hoorde praten, dan dacht ik wel eens, hij spreekt enkel in gelijkenissen met ons. Zoals over Jezus werd gezegd. En dan dacht je misschien wel, is hij nou gek of is hij geniaal? Maar Cruijff, die man, die was een en al voetbal. En zo sprak hij dus ook. Hij sprak zoals het spelletje zelf. Zo springerig, zo onnavolgbaar en zo onberekenbaar als de bal en het voetbalspel zelf. Cruijff die dacht en die sprak volgens de logica, volgens de aard van het voetbal zelf. Die man was zelf de belichaming van het voetbalspel geworden, op een bepaalde manier. Nou, dan maken we een hele grote sprong naar Christus. Jezus, die ook zo spreekt. Jezus spreekt volgens of in de aard van zijn hemelse Vader, van God. De aard van zijn hemelse Vader is, de aard van zijn aanwezigheid van God in de wereld is, dat je hem ontdekken moet. Zijn aard is dat hij zich aan je openbaart, aan je laat merken als een verborgen schat onder de oppervlakte van de dingen. Of als een ongedachte parel. Hij is verborgen om ontdekt te worden. Hij openbaart zich onder de schijn van het tegendeel. Wat dat is, heeft Martin Luther, vind ik, mooi onder woorden gebracht. Helemaal in de geest van Jezus, denk ik. En het was ook zijn eigen levenservaring geworden, van Martin Luther. Luther die schrijft ergens ons goed, hè? Dat wat goed voor ons is, ons heil, is verborgen onder zijn tegendeel. Zo is ons leven, met een grote L, verborgen onder de dood. De liefde verborgen onder de haat. En de kracht verborgen onder de zwakheid. Zo is het koninkrijk van de hemel als een verborgen schat in de akker. Het valt niet te plannen. Het is niet te regisseren. Het godsmoment in ons leven. Het godsmoment in jouw leven. Kun je niet plannen en niet maken. En dat is lastig. Voor ons is dat lastig. Maar het is goed voor ons. En des te verrassender en des te groter de vreugde als het toch gebeurt. God, God, hier vind ik u. Hier waar ik u niet had verwacht. Waar ik u niet meer zocht. Waar ik helemaal geen rekening meer met u hield, om welke reden dan ook. Waar ik dacht, misschien voor de zoveelste keer tegen een harde steen aan te stoten. Hè? Je bent aan het ploegen ergens op een akker en je stoot tegen iets hards aan en je denkt, weet je wat, ik ga iets terug, neem een aanloop en ik jakker er dwars doorheen. Zo gaan wij om met tegenslagen. Of met stenen. Maar wat nu? Als daar een schat ligt te wachten. Hij openbaart zich onder de schijn van het tegendeel. God, Christus, zoals hij zich in Christus openbaart. Of zoals Jezus het in de gelijkenis doet, over God als een koopman die op zoek was naar mooie parels. En toen hij een uitzonderlijk mooie parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel. Zo irrationeel, zo onverstandig. Zo had jij God nooit bedacht. Zo roekeloos en zo listig als die arbeider die zijn verborgen schat veilig stelt. Of zo berooid als die Joodse kunstenaar Akiva, die als een bedelaar rondzwerft met het meesterwerk onder de arm. Zoals die man uit Nazareth, uit Galilea, nota bene, die hulpeloos stierf aan een kruis, die zijn eigen leven gaf uit een soort, in onze ogen toch, waanzinnige liefde. Waarvoor? Voor wie?
voor jou en voor mij. Jij, verborgen schat onder de akker. Jij, parel in zijn hand. Moeilijk misschien voor jou om dit over jezelf waar te laten zijn. Zijn meesterwerk, toch. Begrijp je wat er in de diepte onder de oppervlakte van Jezus' woorden, onder de oppervlakte van zijn leven verborgen ligt? Daar ligt een verborgen schat die jou een rijk mens maakt. Daar vind je de hoogste vreugde wanneer je hem zelf ontdekt. Jezus. God. Wanneer je op deze roekeloze, irrationele liefde zelf stuit. Een koopman in oud roest. Een koopman in oud ijzer, zo noemde Gerrit Achterberg, onze grote dichter uit Langbroek. Jezus in een van zijn gedichten. Maar zelf vond deze koopman in oud ijzer dus dat hij goud in haar handen had. Een parel. Toen hij ons vond en alles op alles zette om jou voor zichzelf veilig te stellen. Roekeloos, op het randje en eroverheen ging hij. God. Nog een gelijkenis, denk ik. Ik moest denken aan twee oude mensen, gemeenteleden uit Zeist, die ik bezocht. Echt oude mensen. Ze waren tot op de draad versleten eigenlijk lichamelijk. En zoals het gaat als mensen, hè, zo gaat het als mensen geleefd hebben. Hè? De geschiedenis die trekt sporen over je lijf en door je ziel en in je geest. Ze hadden een boerderij gehad. Gemengd bedrijf, varkens, koeien, kippen, mais. En nu samen op een tweekamer appartement in Zeist. En ze waren ook een beetje verarmd weer. Dat kan ook gebeuren als je echt heel oud wordt. Leven is duur, kost geld en je wordt misschien weer armer dan je was. Maar zeiden zij tegen mij, wij hebben elkaar nog steeds. En dat is heerlijk. En als wij 's morgens wakker worden. Ja, we weten toch niet zo goed hoe we zo snel uit bed moeten springen. Dus dan blijven we eerst maar even liggen. Een poosje met elkaar in bed te praten. Over van alles en nog wat. Want we hebben elkaar. En wij hebben hem. Twee mensen. Arm en versleten. En onmetelijk rijk. Zo is het ook met het Koninkrijk der Hemelen, denk ik. Als met twee oude mensen die elkaar hebben. Arm en versleten en onmetelijk rijk. Ondanks al zijn geheimtaal, hè, al die geheime woorden van Jezus. Ondanks al zijn geheimtaal heb je heel goed in de gaten dat hij er geen misverstand over laat bestaan, Jezus. Dat God zo wel oud wil worden met ons en met zijn wereld. Wil jij zo oud worden met hem? Wil je arm en wil je versleten raken en onmetelijk rijk worden? Hij wil het wel met jou, tot iedere prijs. Amen. We gaan over tot de dienst van de gebeden en van de gaven. We bidden vanochtend in het bijzonder voor de heer Fred Coan, die opgenomen moest worden in het IJsseland ziekenhuis en wordt behandeld voor een infectie. En voor mevrouw Ada Koopmans. Die mogen vanuit het IJsseland ziekenhuis naar Avanse in Krimpen aan de IJssel, Kapelle aan de IJssel gaat voor verdere revalidatie. En Roelof Bakker, die is thuisgekomen uit het UMC en thuis verder hersteld. Laten we voor hen bidden. Laten we God danken. Laten we elkaar opdragen voor zijn troon. Heere onze God, wij danken u voor uw verrassende woord dat ons open maakt voor de verborgen dimensies van ons bestaan. Want wij leven zo vaak aan de oppervlakte en in die oppervlakkigheid. Niets vermoedende van de schatten daaronder die u voor ons daar bewaart. We danken u dat u spreekt. Dat u woorden in ons leven legt die het openbreken naar u toe. Die ons openen voor verrassing, voor ongedachte vreugde. Dat wij ermee durven te rekenen, het onverwachte en het ongedachte. Al die schatten die in de akker van ons leven liggen en die ons rijker maken dan wij onszelf en elkaar zouden durven gunnen. Maak ons zoekers van uw koninkrijk, God. Mensen die speuren naar die verborgen schatten en die ene kostbare parel die alle anderen in waarde overtreft. Maak dat we gepassioneerd en vastberaden aan uw rijk zullen blijven deelnemen. We bidden u voor allen die in nood zijn. Voor mensen ver weg of dichtbij, mensen die bij ons horen en die misschien helemaal geen verwachting meer hebben dat er iets van waarde of zin is te vinden in de akkers van hun leven. Voor hen die schatten zijn kwijtgeraakt. Voor vluchtelingen bidden we. En voor gevangenen. En voor zieken. En stervenden, voor de gedeprimeerden, voor uitgeleefde mensen, dat ze op die verborgen dimensie stuiten, op de liefde die onder de haat en onder de afgunst ligt, op de kracht, uw kracht die onder hun zwakte ligt, op het leven, het eeuwige leven dat verborgen ligt in de dood. We bidden u het vandaag ook in het bijzonder voor Fred Coan en Ada Koopmans en Roelof Bakker. Dat zij in hun zwakte en hun kwetsbaarheid, het zijn haar lichaam of het zijn haar ziel en geest. Maar in hun zwakte uw kracht merken oprijzen. En laat ook in hun levens verborgen schatten naar de oppervlakte komen. Woorden, zinnen, die stemmen tot dankbaarheid, die opwekken tot hoop, die moed geven. We danken en we bidden u ook in de stilte van deze ochtend. Om tegen u te zeggen wat een ander mens voor ons niet verwoorden kan. Aanvaard onze dank, God. En hoor onze gebeden die we nu samen ballen in dat ene gebed dat Jezus ons heeft voorgezegd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Ik wijs u ook graag op de mogelijkheid om na afloop van de dienst persoonlijke voorbeden te vragen en te ontvangen. Misschien om te danken voor wat je gevonden hebt of hoe je gevonden bent. Of te bidden om wie of wat je zoekt. Aan de rechterzijde van het podium, dus dat zal daar denk ik zijn, staan mensen van het gebedsteam klaar om met u of jou te bidden. De collecte, de eerste collecte vandaag is bestemd voor de voedselbank en de tweede voor groei en bloei van de gemeente. Nou, dat is nog wat anders dan het werk van de kerkrentmeesters. Het zal er ook wel onder vallen, maar groei en bloei van de gemeente, mooie bestemming. Van harte bij u aanbevolen, mogen de Heer uw gaven zegenen. Als slotlied zingen we zo dadelijk lied 425.
Hef je hart op tot God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest op jullie allen.